Broeders en zusters, een hele goede middag allemaal. Horen jullie mij nou goed? Ja. Het is een zegen en een voorrecht dat we weer bij elkaar mogen zijn. En ik moest denken aan die broeder die ooit tegen mij zei: je hebt geen recht op een nieuwe boodschap, op een nieuwe preek, als je de laatste nog niet gehoorzaamd hebt. En dat is een scherpe waarheid. Maar die leg ik toch bij jullie in het midden. Want wij zijn denk ik in het Westen een beetje consumptiechristen geworden. We horen heel veel boodschappen. Maar wat werkt het uit in de praktijk van ons leven? Daar is de Heere God nou op zoek naar vrucht op zijn werk. Ook wat door middel van de prediking mag gebeuren. En vorige week hebben we met elkaar nagedacht over de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. En daar wil ik wat op voortborduren, want ik ben benieuwd wat dat nou in jullie harten heeft uitgewerkt. En ik zou het liefst achteraan willen beginnen dat iedereen zo in 3-4 zinnen tekst en uitleg geeft wat de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus nou met hem of haar gedaan heeft. En nou denken jullie natuurlijk, ik hoop niet dat hij het gaat doen, maar dat is wel belangrijk. Want al de helsfeiten die kunnen we en die mogen we en die moeten we overdenken. Maar de Heere God verlangt ernaar dat er iets daardoor in ons leven verandert. Dat wij veranderd worden van binnenuit. En ik werd in deze week, na Goede Vrijdag en Pasen, bepaald bij Matteüs 28, hoef je niet op te zoeken. Maar daar staan in die laatste vers die bekende woorden toen de Heer Jezus zich openbaarde. Dit, en zij aanbaden hem, doch sommigen twijfelen. Je zou zeggen, dat hoeft toch niet meer voor te komen. De Heer Jezus in levende lijven voor je, en toch heb je twijfelaars, en toch heb je aanbidders. En ik weet niet of welke categorie jij behoort. En daar wil ik je vanmiddag in meenemen, dat je een aanbidder gaat worden. Want de Heere God zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Een leven van aanbidding. Nou, doe met mij open de Bijbel in het Johannesevangelie, hoofdstuk 20. En de kinderen die vind ik wel wonderlijk. Jullie hebben vorige week die tekst geleerd, dat wist ik niet. Maar de geest leidt alle dingen, dat geloven we. En vanmiddag mag ik er iets meer over zeggen. Maar ik ga heel voorzichtig een beetje afstand doen van die bijnaam die Thomas heeft gekregen. Want dat vind ik niet helemaal terecht. Ongelovige Thomas. Ik heb een man gekend. Ik kende alleen zijn bijnaam. En toen zei ik na een jaar of 2, 3, hé, hoe heet je nou eigenlijk echt? Zo kan je mensen soms een etiket opplakken. En daaraan herken je hem, daaraan ken je hem. Maar wie hij nou echt is. Dus we gaan vanmiddag afstand doen van dat etiket ongelovige Thomas. Nou, kinderen, dat is een mooi verhaal. Als je op school komt, dan heb je de juf of de meester iets te vertellen. Johannes 20, vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, zijn naam betekent tweeling, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloof. En na 8 dagen waren de discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en hij zei: vrede zij. En daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover. Het is altijd een heel indrukwekkend gedeelte over Thomas. We lezen in de eerste verse, je moet de tekst altijd in de context plaatsen. In de eerste verse van Johannes 20 over de lijfelijke, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is belangrijk dat we daar aan vasthouden. Het is geen mythe, het is werkelijkheid. De Heer Jezus is lichamelijk opgestaan. En het bijzondere is dit, dat na zijn opstanding hij niet direct naar zijn vader is gegaan. Maar hij wilde dat er getuigen waren van zijn opstanding. Dus hij is ook verschenen aan de mensen. Ik las in de voorbereiding, de steen is niet weggenomen om de Heer Jezus naar buiten te laten komen. Want hij brak dwars door de stenen heen. Maar de steen is weggenomen om mensen binnen te laten kijken. Zodat hij tot op de dag van vandaag, om het zo te zeggen, getuigen zijn van zijn lichamelijke opstanding. En hij is opgestaan en hij is verschenen aan de mensen. En dat is iets wat heel belangrijk is ook vandaag. De Heere God verschijnt aan jou en mij niet meer lichamelijk, niet meer lijfelijk. Maar hij verschijnt vanmiddag door de verkondiging van het evangelie aan jou en aan mij. Geloof je dat? Gelooft u, geloof jij echt dat als ik vanmiddag spreek, dat God heel persoonlijk tot je komt en een boodschap voor je heeft? Hij verschijnt aan mensen. En hij biedt hen het leven aan wat hij zelf heeft verworven. Wie neemt het initiatief? Hij of u of jij of ik? Hij neemt het initiatief. En wat een zegen dat hij is opgestaan, maar dat niet alleen. Hij verscheen toen, hij verschijnt vandaag. En ik hoop dat je dat goed beseft vanmiddag. En als de Heer Jezus verschijnt, als hij u, jou en mij ontmoet, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Want elke ontmoeting met hem zal ons leven veranderen. Of we verharden ons hart, we leggen een eeltlaag om ons hart, we worden ongevoeliger. Of we aanvaarden hem in ons hart en wijden ons hoe langer hoe meer toe. De relatie wordt verdiept. Maar elke ontmoeting met hem, door de verkondiging van het evangelie, doet iets met jou, met u en met mij. Het woord keert nooit leeg terug. Ook niet als de Heere God ons vanmiddag ontmoet. Johannes 20, hij is opgestaan. Eerst verschijnt hij aan Maria Magdalena. En dat lees je in de verse 11 tot en met 18 van hoofdstuk 20. Vervolgens verschijnt hij aan de 10 discipelen. Dat lees je in vers 19 en vers 23. En dan komt het eerste vers wat we gelezen hebben. En Thomas, een van de 12 Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Dat is heel opmerkelijk. Hoeveel discipelen had de Heer Jezus? Hij had er in het begin 12. Daar is er een van afgevallen, was Judas. Nu hield hij er 11 over. En is hij in die eerste verschijning aan de discipelen, zijn er 10 discipelen. 1 wordt er gemist. En dat is Thomas. En waarom die gemist wordt, dat wordt niet vermeld. Daar kunnen we allerlei dingen voor invullen. Maar dan moeten we denk ik voorzichtiger zijn. Het zou zomaar kunnen dat Thomas toch teleurgesteld was in de afloop van het leven van de Heer Jezus. Zijn meester weggenomen. En hoe het is afgelopen, dat heeft hem waarschijnlijk diep in zijn ziel geraakt. En hij is er niet, terwijl de Heer Jezus als een van de eerste zijn discipelen gaat ontmoeten. En dat is een belangrijke vanmiddag. Als God je ontmoet, en dat is het verlangen van de Heere God, dan wil hij ons zegenen. En zegenen, daar kan je heel veel van zeggen. Maar een van de dingen die het gevolg zijn van het feit als God ons zegent, is dat hij ons laat delen in zijn nabijheid. In zijn heerlijkheid. Die wil hij met ons delen. Dus de Heer Jezus openbaarde zichzelf aan de 10 discipelen en hij wilde zijn zegen aan hen kwijt. Zijn zegen met hen delen. En Thomas is er niet. Ik kom nogal eens in gemeenten waar het zondags, en dat is hier gelukkig ook zo, de diensten goed bezocht worden. Alleen door de week valt het vaak wel tegen. Dan is het vaak een kleine kern. En weet je, het werkt helemaal niet als je tegen mensen zegt, je moet komen, je moet komen. Dat gaat geen goede uitwerking krijgen. Maar weet je, als ik nou het vanmiddag zo zeg. De Heere God wil iets aan je kwijt. Hij wil je gaan zegenen, niet alleen op zondag, maar ook tijdens die door de weekse samenkomsten. Dan is het toch interessant om daar aanwezig te zijn. En dan zeg je vandaag, ik ben de eerste van de week op de bidstond. Want de Heere wil me zegenen en ik wil niet, zoals Thomas, afwezig zijn als hij ons gaat bezoeken. Hé, dat is een hele andere benadering, toch? Dat is heel positief. De Heer wil wat kwijt aan je. Nou, dan moet je daar ook wel zijn. Want wat zou je mislopen? Als de Heere God ons wil gaan zegenen, welke samenkomst dat dan ook is. Want juist de gemeenschap met elkaar, de verbondenheid met elkaar, daar wil God doorheen werken. Samen in de naam van Jezus. Hen wil hij bezoeken die een eenparig verlangen hebben naar zijn tegenwoordigheid. En stel dat je daar niet bent. Dan wil hij iets kwijt, maar hij kan het niet kwijt, want je bent er niet. Zo was het bij Thomas. En ik moest denken aan twee voorbeelden. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van Ivan Roberts. Dat was een krachtige opwekkingsprediker die de Heere God gebruikt heeft in 1904, 1905... om de opwekking in Wales te laten uitbreken. En Ivan Roberts, als ik me niet vergis, heeft van zijn dertiende levensjaar tot zijn 26e levensjaar is hij gaan bidden voor opwekking op Wales. En hij miste geen één gebedssamenkomst. Hij bezocht alle bidstonden waar hij kon zijn. En toen vroegen ze aan hem, maar Ivan, waarom bezoek jij die bidstonden allemaal? Hij zei, nou stel voor, ik heb zoveel geloof, maar stel voor dat God opwekking gaat geven en ik ben er niet. Zo verlangend, zo smachtend naar de tegenwoordigheid van de Heer. En hij is er getuige van geweest dat God met zijn geest neernam. En dat de heerlijkheid van God zich openbaarde op Wales. En de opwekking brak uit. Mede door het gebed van deze jonge broeder. Hij was er. En ik hoorde van een predikant uit ons land, hij leeft nog. Zij hadden een samenkomst op Hemelvaartsdag. Dat is een door de weekse bijeenkomst. En er was niet de hele gemeente trouw. En tijdens die samenkomst daalde de Heer met zijn tegenwoordigheid heel kennelijk in het midden van de gemeente neer. Het was een soort van kleine opwekking. En de mensen werden geraakt in de harten en dat bracht een golf teweeg natuurlijk van gesprekken en noem maar op. De Heer werkte door in zijn kinderen, een diepe werk. En er werd over gepraat in het dorp. En altijd als de Heere God aan het werk is, dat zal hier op Urk niet anders zijn, ik zag het ook in mijn eigen leven, daar komt altijd kritiek op. Mensen gaan altijd iets zoeken om iemand of een gemeenschap ergens op te kunnen pakken. Nou, de kritiek kwam op die gemeente ook. En nu mijn vraag. Waar denk je, van welke mensen kwam de kritiek, denk je? Je mag best iets roepen. Van welke mensen kwam de kritiek? Van de mensen die er niet waren. Dus de trouwe in de gemeente, die deelde in dat bezoek van God, in die zegen, in zijn heerlijkheid, en die vertelde daarover. Maar waar komt de kritiek vandaan? Van hen die er niet waren. Nou, zoals vandaag gedaan was. En tot welke categorie zou jij behoren? Een lied uit die bundel van Johannes. De Heer zegt, God is hier. Hij wil ons zegenen. Dan moet je er wel zijn. Dat is een keuze. Dat is een wilsbesluit. Dat is prioriteiten stellen. En dat is de eerste les die we uit het leven van Thomas kunnen trekken. De Heer Jezus was daar. En zeg je daar nou aan op? Heer Jezus, ik wil daar zijn waar u bent. Of er nou 2 zijn, of 200, 10 of 1000. Ik wil daar zijn waar u bent. Waar u aan het werk bent. Ik wil u ontmoeten. Ik wil een ontmoeting met u hebben die mijn leven zal veranderen. Thomas, hij was er niet. En nou krijgen ze nog een ontmoeting, de discipelen. En dat is zo bijzonder. Vers 25. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Thomas is in die tweede ontmoeting wel aanwezig. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Ze zijn vol enthousiasme, die 10. En zegt Thomas, we hebben de Heer Jezus gezien. Ze beginnen te getuigen van dat wat ze gezien hebben. En dat moet je goed onthouden. Als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven. Ik heb daar nu niet de tijd voor. Maar het is heel opmerkelijk. In Lukas 24, vers 11, vers 9 tot en met 11, lezen we van de ontmoeting van de discipelen met de vrouwen. En toen de vrouwen bij het graf geweest waren, getuigden ze exact dezelfde woorden. Wij hebben de Here gezien. Nou, misschien moeten we er gewoon even naartoe bladeren. Lukas 24. Dat is even van belang. De vrouwen vol enthousiasme. Lukas 24. Het 9e vers. En daar staat, en toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten zij dit alles aan de 11 discipelen, inclusief Thomas, en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En dan komt hij. En hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden hen niet. Dat is wat. Eerst hebben ze het allemaal gehoord. En toen geloofden ze het allemaal niet. En hou er rekening mee, dat is ook een gebeuren geweest. Maar nou zijn die 10, die hebben een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Bladen ondertussen maar terug naar Johannes 20. Die hebben een ontmoeting met de Heer Jezus. En zij hebben ook zijn zijde gezien. En zij hebben zijn handen gezien. Dat zegt Johannes 20 vers 20. Want wat staat daar? En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Ze geloofden het eerst allemaal niet. Vervolgens hebben de 10 zijn zijde en zijn handen gezien. En nou komen ze bij Thomas en hebben ze hetzelfde getuigenis. Zie je de fases waar ze doorheen gaan? Uiteindelijk staan ze allemaal met hetzelfde probleem. En wij hebben het over ongelovige Thomas. Nou, daar moeten we maar mee stoppen om etiketten op mensen te plakken. Dat is een goed voornemen van vandaag. Want uiteindelijk hadden ze allemaal een probleem. En uiteindelijk moesten die 10 ook de tekenen zien. Alleen daar hoor je bijna niemand over. Ze zijn door hetzelfde heen gegaan. En nu hebben zij het gezien. En je ziet het zo voor je. Thomas komt binnen in die vergadering, in die samenkomst. En ze vliegen op hem af en ze zeggen, Thomas, we hebben de Heer gezien. Dit leert ons 2 dingen. Jij en ik, die de Heer Jezus hebben leren kennen als onze persoonlijke Heer en Heiland, zijn geroepen om een getuige van Hem te zijn. En daar moet je vooral mee doorgaan. En wat is een getuige zijn? Nou, ik weet niet of je als een ongeluk hebt meegemaakt, waar je een verslag van mocht doen, waar je getuige bij was. Nou, dan moet je gewoon opschrijven wat je gezien hebt. Niks meer en niks minder. Want een dag later ga je jou meer vertellen. Dan heb je een dik verhaal, dan dik je het een beetje aan. Maar een getuigenverklaring is gewoon weergeven, opschrijven wat je gezien hebt. Niet meer, niet minder. Daartoe worden wij geroepen. En dat mag je gewoon heel eenvoudig doen. Wat heb je nou van de Heer Jezus geleerd? Wat heb je van Hem gezien? Wat heb je van het vaderhart van God ontdekt? Daar mag je van getuigen. Ja, sterker nog, daartoe zijn we geroepen. En na Pinksteren lezen we die bekende tekst. En gij zult mijn getuige zijn als een heilige vanzelf zijn. Waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Herken je dat niet meer? En heb dan geduld met jonge geloven. Ik was ook niet zo handig toen ik net tot geloof kwam. Ik wilde zelfs de straatstenen bekeren. En ze zeiden op een verjaardag, kan die gozer zijn kop niet een keer halen. En daar ga je ook wel heen in je leven. Maar de Heer had een vuur in mijn hart ontstoken, wat door niemand gedoofd kon worden. En ik ben door kwaad gerucht en goed gerucht heen gegaan, om te getuigen van mijn Heer en Heiland. En ze zeiden, je hebt een hoop vuur, maar weinig licht. Dat was ook niet zo opbouwend. Maar ik dacht, als ik vuur heb, dan komt het licht vanzelf. Maar heb je vuur in je hart? En daarom is het eerste. Wij hebben de Heer gezien. Maak gebruik van elke gelegenheid die je krijgt om iets van de Heer Jezus te delen. Met woorden of met daden. En ga dan niet naar Azië gelijk toe. Maar gewoon in je eigen gezin, in je eigen familie, in je buurt. Eenvoudig getuigen. En het tweede wat we hieruit leren is, overigens moet ik dit erbij zeggen, we zijn geroepen tot getuigen en niet om te overtuigen. Daar word je trouwens ook heel moe van. Dat heb ik ook ondervonden in mijn leven. Gewoon getuigen. Vertellen wat je gezien hebt. Of het nou wordt overgenomen of niet. Wees jezelf. Laat je getuigenis puur zijn. Maak er niet meer van. Doe er niks aan af. Wees vooral jezelf. Ik vergeet nooit, ik was net op bekering gekomen en ik ging met Annette, toen mijn vriendin, naar een verjaardag. En ik ging er helemaal naartoe om kansen aan te grijpen die er waren. En bij de ene deed ik een beetje zo, kleed ik me op die manier. Bij de andere kleed ik me een beetje op die manier, want dan viel ik goed in de smaak en dan namen ze wel over. Ik was net een chameleon. Maar wees puur en wees echt getuige van wat de Heer jou geleerd heeft. En dat is misschien heel iets anders, of een ander aspect heb jij leren kennen van hem, wat ik misschien nog niet ken. Begrijp je wat ik bedoel? Wees puur daarin, wees echt daarin. Getuig. We hebben de Heer gezien. En het tweede wat je moet onthouden is dit. En daarom noemde ik net die teksten. Heb ook geduld met mensen die het nog niet zien. En dat heb ik ook moeten leren. Want ze hadden allemaal van de vrouwen gehoord de boodschap van de opstanding, waar of niet. En ze moesten allemaal die tekenen zien, alleen in fases ging dat. Thomas was de laatste. Maar heb geduld met mensen in je omgeving, juist op een eiland als Urk, ook in je familie. Dat je misschien soms wel eens denkt, jongen, valt het kwartje nou nog niet? Bedenk dan, dat bij jou misschien het kwartje ook niet zo snel viel. En denk dan aan het geduld wat de Heer God met jou en met u heeft gehad. Om zijn Zoon in u te openbaren. Dat heb ik moeten leren in mijn leven. Ik heb veel brokken gemaakt. Vanuit de goede bedoeling. Maar ik heb geduld moeten oefenen. Een beetje wijsheid moeten leren. Nou, dan mag je gewoon ontspannen met de Heer leven. Dan leert hij je dat. Maar laat het vuur niet uit je hart roven. Door niets en door niemand. De roeping om te getuigen. Ik heb iets gezegd over woorden, ik heb iets gezegd over daden, maar laat ik dat gewoon maar noemen hier. Binnen afzienbare tijd is er een doopdienst. Daar kan je mee getuigen. Je mag een getuigenis afleggen. En de doop is een openlijk getuigenis, een openbaar getuigenis van wat de Heere God innerlijk heeft gedaan. En dat is toch mooi, na Goede Vrijdag en Pasen, we zijn met Christus gestorven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En we zijn in het waterbad ondergegaan. In het graf. En we zijn in nieuwheid van leven opgestaan. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van het lam. En daar mag je getuigenis van afleggen. Wij hebben de Heer gezien, kan je dan zeggen. En mijn ziel is verblijd. En dat mag heel Urk weten. Amen. Daar gaat iets van uit. En wandel dan ook waardig je roeping vervolgt. Daartoe zijn we geroepen. We gaan verder. Thomas, hij kon het niet geloven. En dat lees je in vers 25. Hij wil tekenen zien in de zij. En hij wil de spijker, de littekens van de spijkers zien. Anders zal hij beslist niet geloven. We hebben gezien, alle 10 de discipelen geloven het eerst niet. Ze hebben allemaal de tekenen gezien in de handen en in de zij van de heiland. Dus daarom moeten we maar niet spreken over ongelovige Thomas, dat we hem eruit halen. Ik wil Thomas iemand laten zijn. Ik wil hem benoemen als een man die vragen stelt. Dat is iets anders, hè? En ik wil een stelling met jullie delen. Dat is een hele belangrijke vanmiddag. Let op, luister goed. Het is beter om hardop te twijfelen dan in stilte niet te geloven. Ik ga herhalen. Het is beter om hardop te twijfelen dan in stilte niet te geloven. En ik ga je vanmiddag dit zeggen, misschien weer dat schokkend. Maar twijfel is niet per definitie slecht. Ik vind daarom dat Thomas te negatief wordt weggezet. Twijfel is niet per definitie slecht. Waarom niet, vraagt iemand van jullie? Om deze reden niet, luister. Twijfel kan dienen om een vraag te stellen, om een antwoord te ontvangen en om het nemen van een beslissing te bevorderen. Dat is mooi, toch? Als je een vraag stelt, kan je een antwoord krijgen en dat antwoord kan jou vormen en helpen bij het nemen van een besluit. Mijn kinderen, 3 zoontjes, die stellen eindeloze vragen. En als ik hier moet spreken, dan moet ik een eind rijden. Meestal heb ik er 1 bij me. En dan stellen ze allemaal vragen. Over van alles en nog wat. En dan kom ik op een punt, dan denk ik, en nou heb ik een antwoord. En daarmee is alles af. En dan kan ik even gewoon lekker denken en een beetje mediteren. En soms zing ik in mijn auto en zo. En dan komt hij na mijn antwoord met nog een vraag. Maar eigenlijk is het wel mooi. Hij verlangt van zijn vader een antwoord. En door mijn antwoorden kan ik hem vormen, waar of niet. En dat overtalt. Wij praten thuis over allerlei thema's. En ik heb de jongens van jongens van geleerd. Jongens, er is niks te gek om aan mij te vragen. Ik kan alles vragen. Schaam je voor geen enkele vraag. Dat is heerlijk. Dan hoor je soms ook heel bijzondere dingen. Maar ik kan erop inspelen en ik maak van de gelegenheid gebruik om hun vragen zo te beantwoorden dat ik hen vorm in hun denken en dat zij uiteindelijk beslissingen kunnen nemen. En soms zijn er natuurlijk vragen die gaan nergens over, maar soms zijn er ook hele waardevolle dingen. Dus twijfel, als dat leidt tot het stellen van vragen, is dat voor de Heere God een gelegenheid om een goddelijk antwoord aan jou als mens te geven. Waardoor hij jou innerlijk vormt en oefent en kneedt, zodat jij dat leven met hem kan leven. Zie je dat twijfel niet per definitie slecht is? Nou, we gaan anders naar Thomas kijken, hè? Na vanmiddag. Het gaat erom dat wij de juiste vragen op de juiste plek brengen. Want wat was te midden van de twijfel zo belangrijk bij Thomas? Luister goed. En dat is de sleutel. En dat heeft mij geraakt in de voorbereiding. Thomas, die koesterde zijn twijfel niet, maar gaf de Heere Jezus, komt die, de gelegenheid en de ruimte om zijn twijfel te veranderen in geloof. Om hem van een twijfelaar een aanbidder te maken. En dat is de sleutel. Er zijn mensen die met hun twijfel in zichzelf blijven hangen. Die keren in zichzelf. En die gaan mopperen. En die geven van alles en iedereen de schuld. En als laatste krijgt ook God de schuld. Maar wat een zegen, broeders en zusters. En daar wil ik gewoon je pastoraal in bemoedigen en toe aansporen. Om met je twijfel niet in jezelf te eindigen. Maar bij de Hemelse Vader te raden te gaan. En gewoon alles en eerlijk met hem te delen. Zodat je niet gefrustreerd en teleurgesteld over deze wereld gaat. Want ook een kind van God, onthoud dat goed. Er zijn tijden, zeker als je door een diepe crisis gaat, dat je soms je vragen hebt. En zeg dan niet heel degelijk, ja, je moet maar vragen waartoe. En niet waarom. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Je mag best vragen waarom. Ik vind het heerlijk als mijn zoon vraagt, ja maar papa, waarom dan? Dat is toch niet brutaal? Hij neemt vrijmoedigheid. En hij deelt zijn vragen met mij of zijn twijfelingen. Zie je dat dat een heel mooi spel is? Waar de Heere ons in kan vormen. En je kan ook een broeder te raden nemen. En vragen, hé, ik zit daar en daar mee. De twijfel slaat in mijn hart toe. Er zijn situaties waar we soms niet uitkomen. Maar laat twijfel je niet tot jezelf doen inkeren. Maar laat het je uitdrijven naar hen die jouw vraag, jouw twijfels wil beantwoorden met goddelijke waarheden. Wat fundament geeft in je leven. En dan gaan we verder. Jezus komt daar binnen, vers 26, dwars door gesloten deuren. En het eerste wat hij zegt is, vrede zij u. En dan vers 27, vind ik zo mooi. En dit moet je goed onthouden in je leven. Thomas, heb ik gezegd, miste de eerste zegen. Maar weet je, dit stukje gaat eigenlijk helemaal niet over Thomas. Dit stukje gaat over de gezindheid van de Heer Jezus. En dat vind ik zo bijzonder, dat heeft mij zo bemoedigd. De houding van Thomas, en misschien jouw houding wel vanmiddag, doet niets af aan de gezindheid en het karakter van de God die wij in Christus mogen leren kennen. Of die wij reeds kennen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? De Heer Jezus reageert niet op Thomas' gedrag met afwijzing. Maar hij komt juist naar hem toe en hij zegt in vers 27, daarna zei hij tegen Thomas, kom. Dat is de gezindheid van onze heiland. Het gaat hier in dit stukje helemaal niet over Thomas. Het gaat over de gezindheid van Jezus. Ten opzichte van twijfelaars. Jacques, wat een bemoediging dat ik hier mag zijn vanmiddag. Want ik ben er zo in. Grijpt hij met beide handen aan en dankt de Heere God voor dit woord. De Heere Jezus, hij komt je tegemoet. Dat is zijn gezindheid, dat is zijn karakter. Omdat hij je van een twijfelaar een aanbidder wil maken. Misschien heb je wel eens gehoord van William Booth. Dit is de oprichter van het leger des Heils. Ik weet niet of ik dat ooit hier verteld heb, maar het is een prachtig verhaal. William Booth, die had wereldwijd zendingswerkers. En er was op een gegeven moment in een nieuw gebied ontdekt waar de evangelie nog niet was gebracht. En zijn werkers baden. Heere God, mogen we hier nou ingaan of niet? Is dit de weg die u wilt dat we gaan? Is dit een nieuw gebied waar we de evangelie mogen brengen? Ze twijfelden. En toen kreeg William Booth het op zijn hart om een telegram te sturen. Dat ging in die tijd niet zo. En hij kwam bij de baliemedewerkster, en hij legde zijn geld op de balie en je betaalde per woord. En die baliemedewerkster die zegt, nou meneer Booth, u heeft geld voor een telegram met één woord. Nou, dan moet je wel creatief zijn, toch? Nou, hij zegt, zet hem maar op, ga! En ze verstuurden de telegram. En die telegram kwam aan bij de werkers in dat zendingsveld. En ze prezen de Heer. Ze hadden uitgezien naar een boodschap waardoor ze vrijmoedigheid kregen om dat gebied in te gaan. En hun leider stuurde een telegram, ga! En ze hadden de volle vrijmoedigheid en ze zijn het gebied ingegaan. Broeders, zusters, de meest kleine woordjes in de Bijbel zijn de meest krachtige. De Heer Jezus, hij breekt dwars door gesloten deuren heen en hij zegt, vrede zij u. En wie zoekt hij het eerst op? Thomas. Die heeft het hartstikke nodig. Het is alsof hij gezegd heeft, broeder, ik miste je pas. Ik miste je de laatste keer. Ik wilde mijn zegen kwijt, maar je was er niet. Maar ik kom in de herhaling. Mijn karakter verandert niet van jou, door jouw afwezigheid. Want de genade, dat is de gezindheid van de Heer Jezus Christus. En dat heeft mij zo bemoedigd. Je krijgt een nieuwe kans. En hij zegt precies tegen Thomas, kom Thomas tot twee keer toe. En hij laat hem zijn zijde zien en zijn handen. En Thomas raakt overtuigd. En het is opvallend, dat moet je goed onthouden. De Heer Jezus is een Jood. De discipelen waren Joodse mannen. En hoe verschijnt de Heer Jezus hier? Als de gekruisigde, maar wat meer is als degene die is opgestaan. Dat is heel belangrijk. Wij als heidenen lezen daar makkelijk overheen. Maar voor een Jood was het natuurlijk al een groot struikelblok. Dat de man waarvan ze eerst dachten, dit is hem. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt. Maar toen hij de weg naar het kruis ging en daarheen. Ze zagen in hem niet de door God gezonde Messias. Want hij had hem nog niet verlost van de Romeinse overheersing. Maar hier openbaart de Joodse Messias zich aan 11 Joodse mannen. En precies Thomas, die ziet hem. En die aanvaardt hem, die neemt hem aan als de gekruisigde. En opgestaan. Is dat een wonder of niet? Als Jood zijn, dat is een bijzonder groot wonder. En de Heer Jezus, die spoort hem aan tot geloof. De Emmausgangers in Lucas 24 werden verweten, jullie zijn ongelovig, onverstandige en trage van hart. En in de ontmoeting met Thomas stimuleert, spoort Jezus aan tot geloof, tot vertrouwen, tot overgave. En hij komt dichterbij. God komt in Christus ons tegemoet. En dat met een doel. Dat je tot overgave gaat komen. Dat je gaat geloven. Dat je je gaat overgeven. Dat je gaat toevertrouwen. Er zitten vandaag te veel mensen in de kerk die kijken om zich heen en die zeggen ja, het kruis, werk en opstanding van de Heer Jezus is allemaal prachtig en mooi, maar God moet het toepassen in mijn hart. Ik zeg je vandaag op grond van het woord. Alles wat nodig is om jou en mij te behouden, dat is reeds volbracht. Daar hoeft niets meer bij. Het is volbracht. En Christus die komt vanmiddag jou en mij en u tegemoet. En die zegt, geloof het evangelie. En je zal zalig worden. Op een gelovende oproep tot geloof, dat is een opdracht. De Heere God roept. Hij zegt, kom. En als je blijft zitten, ben je ongehoorzaam aan zijn oproep. En daar kan je natuurlijk heel veel dingen over zeggen. Er zijn boeken over volgeschreven. Maar dit is de eenvoudigheid van het evangelie. En laat je niet afbrengen van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Er is een opdracht tot geloof. En de Heer Jezus spoort Thomas daartoe aan. En nu kom ik op een belangrijk punt. Ik heb veel deze dagen in Spurgeon zitten lezen. Die ken je wel, toch? En als je hem nog niet kent, dan moet je eens wat van hem gaan lezen. Die man heeft altijd zulke mooie gedachten, kort en krachtig. Maar Spurgeon zei dit. Hij zegt, hoe kinderlijker ons geloof, hoe gelukkiger ons hart. Amen? Hoe kinderlijker ons geloof, hoe gelukkiger ons hart. Ik kom in heel veel kringen, in heel veel gemeenten, van noord tot zuid. Ik kom heel veel mensen tegen met heel veel kennis. Ontzettend veel kennis. En na een preek willen ze dat graag ventileren naar me. Ze zeggen, ja, fijne boodschap, Jacques, maar... En dan komt hij. Dan komt hij in theorie. En soms dan proef ik, te midden van heel veel kennis, weinig godsvrees. Weinig echte liefde. Weinig de gezindheid van de Heer Jezus. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Je kan heel veel kennis hebben. Dat mensen misschien het tjoo. Indrukwekkend. En dat je toch weinig van de gezindheid van de Heer Jezus proeft. En andersom heb ik het ook ontmoet. Mensen met heel weinig kennis. Eenvoudig in hun denken. Maar gelukkig joh. Onvoorstelbaar gelukkig. Levend in de rust en in de vrede. Waarom? Omdat ze zich helemaal hebben overgegeven. Hebben toevertrouwd aan hun Heer en Heiland. Ja, dan ontvang je rust. Kennis alleen geeft geen rust in je hart. En Spurgeon zei het, zo mooi. Hoe kinderlijker je gelooft, hoe gelukkiger je hart. Herken je dat iedereen? Ben je nou echt een gelukkig mens? Nee. Ik bedoel geen welvaartsevangelie of zo. Dat het allemaal voor de wind gaat, want dat is geen evangelie. Maar dat je te midden van de storm kan zeggen. Wij hebben vader zoon aan boord. En veilig strand voor oog. Dat. Dat je echt die rust hebt. Niet alleen tussen je oren. Niet alleen weten door het geloof heb ik vrede met God. Als een theologisch lesje. Maar die diepe innerlijke rust en vrede en blijdschap in de wandel met de Heer te ervaren. Dat is leven hoor. Daar ga je van leven. En dat gaan mensen in de omgeving zien. En daarvoor is Jezus gekomen. Er kwam een moment in mijn leven. En dat bedoel ik niet schoppend. Maar er kwam een moment in mijn leven dat ik zei, Heere God, dat leven wil ik hebben. En al het andere hoef ik niet. Maar ik wil dat leven. Ik wil die diepe vrede en rust met u. In een onrustige wereld. Hoe kinderlijker ons geloof. Hoe gelukkiger ons hart. En weet je, dat vertel ik in vertrouwen. Ik heb het tegen mijn vrouw ook verteld, dus ik mag het hier vertellen. Mijn vrouw, kwam ik achter, is veel geloviger dan ik. Heb ik dat hier al verteld of niet? Nou, dan weet je het nu. Maar met heel veel thema's, onder andere over de doop en dergelijke, daar was zij heel snel uit. Want weet je hoe mijn vrouw redeneert? Ja, als het er staat, dan doe ik het gewoon. Er zijn meer dingen te doen, meer onderwerpen, maar om even één eruit te halen. Toen wij in een geloofsbediening stapten, wij hebben geen vast inkomen, wij leven van giften. En mijn vrouw, die hoor ik nooit over een banksaldo of over een rekening. Maar ze zegt, de Heer zal voorzien. En soms stond ik naar haar te kijken. En toen verweet ik, als de zogenaamde sterke gelovige, Annette, doe niet zo naïef, joh. Je moet de dingen onderzoeken, voor's en tegen's, op een rijtje zetten, streep trekken, conclusie. En ik verweet haar naïviteit. Dat is erg. Pas op. Dat je mensen die in eenvoudig geloof en vertrouwen met de Heer Jezus leven, niet naïef noemt in je leven. Dat heb ik gedaan. En toen wij die stap mochten maken naar een fulltime bediening, toen merkte ik dat mijn vrouw 2-3 stappen voor me uitliep. Want ik had het over geloof en zij beoefende geloof. Ken je het verschil? Ze vertrouwde. En ik heb tegen haar gezegd, Annette, je bent niet naïef. Je moet eerlijk bekennen, je bent geloviger als ik. Je leeft uit de belofte van God. Wat een zegen. En weet je, wie had het geluk? Ik had de kennis, de ratio, zij had het leven. Nou, wacht maar even. Ik weet wel, ze sluiten elkaar niet uit. Maar als er alleen kennis is, en niet het leven, wat vervult dan je hart en je denken? Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. De belangrijkste gave is overgave. Rust in onze ziel. Vreugde in ons hart. Verblijd u in de Heer. Te allen tijd wederom zeg ik u, verblijd u. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Is dat het getuigenis wat je om je heen verspreidt? Niet dat je zoveel kennis hebt. Misschien heb je het wel, misschien heb je het niet. Maar zorg dat je één ding vooral hebt. Dat het leven van God in je is. Dat de geest van God de ruimte krijgt om dat geloof te verdiepen en te versterken. Zoek je heil en je toevlucht altijd bij Hem. En dan ga je leven. Want wat zegt Thomas? Vers 28. Dat geweldige getuigenis. Als je meer als dit niet kan zeggen, dan heb je een prachtige getuigenis. Maak het niet mooier dan het is. Niet meer, niet minder. Mijn Heer en mijn God. Mooi, heel woordje mij. Ik vreet nog, toen ik tot geloof kwam in 2000, kwam de catechismus en volgens mij zegt het zoiets, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde geschonken is. Nou, dat was voor mij zo'n wonder, joh. Ik was 4 jaar aan het worstelen. Een ander had het, maar ik niet. Totdat ik kon zeggen, mijn Heer, mijn God. En Heer, dat is het woordje Kyrios in het Grieks. Dat wil zeggen, de koning van mijn leven. Thomas, in no time, erkent hij de Heer Jezus als zijn koning. Als de Heer van zijn leven. Als degene die op alle terreinen zeggenschap heeft, heerschappij heeft. Kan je dat erna zeggen? Of zijn er in jouw leven misschien terreinen die voor jezelf gaan? Of durf je het meer te zeggen? Mijn koning. Hij is de Heer van mijn leven. Er is geen terrein in mijn leven waar hij geen heerschappij heeft. En dan de tweede deel van zijn getuigenis. Mijn God. En onthoud dan, Thomas was een Joodse man. En hij erkent de Heer Jezus, de Christus, de Messias, de door God gezalfde, als zoon van God.
Nou, dit was binnen het Jodendom natuurlijk heel bijzonder, hè? Wij kennen, ja, mijn Heer en mijn God. Volgende tekst. Maar zo diep als Jood zegt hij, Heer Jezus, u bent mijn Kyrios, u bent de Heer van mijn leven, niemand anders. Maar u bent ook Zoon van God. U bent degene over wie de profeten geprofeteerd hadden. En u verschijnt nu als de gekruisigde, ja wat meer is, als de opgestaande. Wat een getuigenis van een Joodse man. Nou, de Heer Jezus, dat is feestdag geweest. Zo'n diep getuigenis. Vier woorden. Je hoeft niet meer als dit getuigenis te hebben. Als je dit getuigenis vanmiddag vanuit je hart mee vertuigt. Dat is het leven. Mijn Heer en mijn God. Dan heb je genoeg voor de tijd. En dan kan je rustig de eeuwigheid tegemoet zien. En leven vanuit die rust. Vanuit die overgave. En onthoud dit. Geloof is een persoonlijke zaak. Genade, zeggen ze wel eens, is geen erfgoed. Mijn. Je moet het geloof mijnen. Je moet de belofte van God persoonlijk naar je toe trekken. Daar persoonlijk uit gaan leven. Je kan het niet doen met de genade van je opa, hoe begenadigd die man ook geweest is. Nog minder met de genade van je oma. Hoe een voorbeeldig Christus ook was. Elke generatie, en dat is zo belangrijk in de opvoeding, moet tot het punt geleid worden dat we de Heer Jezus gaan aanvaarden als onze persoonlijke Heer en Heiland. Elke generatie. En daarom is geloofsopvoeding zo belangrijk. Om je kinderen mee te nemen naar dat punt. Zodat ze overtuigd worden dat ze een verlosser nodig hebben. Maar dat ze ook heel bewust tot die overgave aan hem komen. En dan mag je als ouders hen bij helpen. Hoe klein ze ook zijn, hoe eenvoudig ook. Maar dat het helder is. Zodat ze tot een persoonlijk getuigenis gaan komen. En dan het laatste. Vers 29. En Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Zien in de Bijbel, dat is hebben. Wie op de koperen slang zag, die was genezen. Misschien met één oog, twee ogen, ernstig ziek, minder ernstig ziek. Wie zag, die was genezen. Waar mogen wij op zien? Op een lijfelijke Heer Jezus? Laat me het voorbeeld geven, wat je misschien wel kent. Er liepen drie mannen op een hele smalle muur. Bekend voorbeeld. Die eerste man heet Feit. Helsfeit. De tweede man die achter Helsfeit loopt, dat is meneer Geloof. En als laatste volgt meneer Gevoel. Meneer 1, Geloof-Feit, die staat beeld voor de Helsfeiten. Voor de complete werk van de Heer Jezus Christus, inclusief het kruis, dood en opstaan. Meneer 2, Geloof, waar richt hij zich op? Op de Helsfeiten. Hij ziet op de Helsfeiten, op het werk van de Heer Jezus Christus en op de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En zolang meneer Geloof ziet op de Helsfeiten, dan heeft hij het leven, waar of niet. Maar heel veel mensen, heel veel christenen vandaag, die gaan omkijken. En als je dan op een smal muurtje loopt, kijk, Helsfeit die loopt wel vooruit. Dat is vast en zeker. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus, altijd en eeuwig dezelfde. Maar wij moeten elkaar helpen om op hem gericht te blijven. Om op hem te zien. Om gebruik te maken van de belofte van God. En zolang wij ons richten op hem, blijven wij op dat smalle muurtje lopen. Het smalle pad ten leven. Maar zodra ik ga kijken naar mijn gevoel, dan ga ik al. En als het gevoel eenmaal weg is, dan is mijn gevoel van de muur gevallen. Dan zie ik niks meer achter me. En dan kijk ik achterom en zeg ik, het is helemaal niks in mijn leven. Altijd al gedacht dat ik mijn eigen bedrogen heb. Kan zomaar weer dat stemmetje opkomen. Maar hoe komt dat? Omdat je je bent gaan richten op je gevoel. En je gevoel is bedriegelijk. En heel veel christenen vandaag in allerlei kringen, die leven bij ik voel wat jij niet voelt. En de ene week hebben ze het, en de andere week zijn ze het kwijt. Maar dat is niet het verlangen van de Heere God. Hij zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Dat zijn mannen en vrouwen, niet geestelijke krachtpassers, die het kunnen of zo, maar dat zijn mannen en vrouwen die weten wat ze aan hun God hebben. Daar gaat het om. Mijn vastheid, Mijn zekerheid ligt niet in mij. Maar dat ligt in die grote ander wat hij voor en met mij gedaan heeft. En daarom moet je maar niet meer zeggen, ik heb zoveel aan mijn geloof. Want mijn geloof is wankel. Maar het geloof verbindt mij aan iemand en aan heilsfeiten die vast en zeker zijn. En daarom ben ik zeker van mijn geloof. Je hoeft geen twijfel aan te zijn, hè? Je hoeft niet tot je dood toe vertwijfeld door te wandelen en zeggen, ja, laten we het de beste maar van hopen, Jacques. Ik zong altijd graag dat lied. En ik hoop dat dat me uiteindelijk zal. Dat is geen Bijbelse taal. De Heere God wil van jou een twijfel, die een twijfelaar bent, een aanbidder maken. En waar moet je dan op zien? Op je gevoel? Nee, maar op de heilsheid. Hoort het gevoel er niet bij? Oh, gelukkig wel. Mijn vrouw is zo. En ik ben zo. Maar ik ben blij dat ik gevoel heb. Want soms voel ik het, joh. Heerlijk. En dan ervaar ik God als een God van nabij. Geweldig. Het gevoel hoort er absoluut bij. En de emoties ook. Maar het is niet waaruit ik leef. Het is niet mijn fundament. Het is niet waar ik me op richt. Ik richt mij op Hem. Die mij het leven gegeven heeft. Die zelf het leven is. Die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al ware hij gestorven. En daarom ben ik hoopvol. Daarom ben ik verwachtingsvol. Daarom heb ik altijd verwachting. Ik heb verwachting van Hem. En daar wil de Heer Jezus jou toe leiden vanmiddag. Want er zijn crisissen in het leven. En wat is daar jou vast? Dat jij zo geweldig dit of jij zo geweldig dat. Vroeg of laat stelt dat teleur. Maar ik wijs je op iemand die het fundament is. Het geloof, het is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En de bewijs van de zaken die men niet ziet. En dan vers 30 en 31. Wat is nou het doel van het evangelie? Nou, drie dingen. Dat wij gaan belijden, of je nou jong of oud bent. In de eerste plaats, dat Jezus de Christus is. Dat wil zeggen, de Messias in het Grieks. De gezalfde. Het is belangrijk om vast te houden. Hij is de Messias waar de profeten over profeteren. Hij is de vervulling van de profetie. Zo geweldig. In de tweede plaats dat hij zoon van God is. Onthoud dat goed hoor. Want er is heel veel vandaag die zeggen, ja, Jezus, ja, is een mooi voorbeeld. Kan je ook van leren. Het is echt een man waar je een voorbeeld aan kan nemen. En zo kunnen we ook naar de pisje kijken. Maar onthoud wel dit, hij is zoon van God. En zoon des mensen. En dat moeten we geloven en belijden. Daar moeten we aan vasthouden. God heeft zijn zoon gezonden. En niemand anders. En de laatste is, vind ik zo mooi. Opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in mijn naam. Dat is het doel. Geloof je dat? Wat is het verlangen van God de Vader? Dat je verloren gaat? Nee, dat je door te geloven, deelt in het leven. Het geloof verbindt mij met de bron van het leven. Zodat het leven vloeit naar mijn ziel. En me dagelijks vervult. En door te geloven, door te vertrouwen, door de overgave aan Hem, ervaar ik ook het leven in mijn hart. Herken je dat? Dat je bruist van dat nieuwe leven. Hier staat een stoel. Heb ik de volgende stoel al gebruikt? Kijk, dat vind je misschien oneerbiedig, maar ik bedoel het eerbiedig. Jullie zijn hier allemaal binnengekomen, want sommigen vinden het begrip geloof ook moeilijk begrip. Stel voor, weet je wat, jullie kwamen hier binnen en niemand van jullie heeft getwijfeld aan je stoel. Hè? Ik heb even op een hoekje gekeken, maar ik heb niemand zien staan die dit heeft. Hij vindt naar wiel. Je bent gewoon gaan zitten. In het volste vertrouwen dat je stoel je houdt. En jullie hebben net aangemaakt, toch? Dus jullie hebben allemaal geloof in die stoel. Waar je nu op zit. Je vertrouwt. En je hebt geloven gebruik gemaakt, om het zo te zeggen. Van de stoel die door de sportbal aangeboden is. Waar die? Dat was een vraag. Waar die? Ja. Je hebt daar gebruik van gemaakt. Je bent aangeboden. Ga zitten. En laat alles rustig over je heen komen. En je bent gaan zitten. Kost dat inspanning zitten? Kost er geen inspanning. Als deze stoel, met eerlijk gesproken, de persoon in het werk van de Heer Jezus is. Dan wordt deze stoel u en jou aangeboden. Om er gelovig gebruik van te maken. En de Heer Jezus zegt het tegen u en jou, volgens het tegen Thomas zegt. geen belasting meer. Hier is zijn werk, de heilsfeit. Neem hem zich. Hij gaat het leven. En velen draaien vandaag omheen en zeggen, ja, het is toch wat? Zou God het wel meenemen met die stoel? En is hij wel oprecht? En noem maar op. En anderen die voelen, zou je mij wel houden? Want als je mij in beneden heeft, dan is dat opgevoed gisteren te krijgen, hoor. Dat helpt niet. En wij redeneren en we worden ouder en we worden ouder en we vullen weer godsdienst erin en degelijk. En we zeggen nog tegen jongen, jongen, en waar is dat in je leven, zeg? Die zomaar. We gaan voorbij aan een aanbod. Wat God heeft gedaan in zijn zoon. Een compleet werk. Waar niks aan toegevoegd wordt. Mag ik je eens vragen?
Ben je ook een twijfelaar?
Dan kan ik het je vanmiddag niet eenvoudiger uitleggen dan dit. De persoon en het werk van Christus wordt je aangeboden. Niet omwille van jou, maar puur barmhartigheid van God. Genade. En dan kan je er omheen blijven lopen, dan kan je redeneren, maar je mist het leven. En wat zegt het laatste vers? Opdat je het algelovende het leven zal ontvangen. Dat is door God. Niet jouw oordeel. Niet jouw ondergaan. Maar het leven. En ik zou bijna zeggen, wat is daar op uw antwoord? Wat is daardoor daar op jouw antwoord? En ik sluit af met het voorlezen van een tekst. Lees maar even mee. 1 Petrus 1. En ik voel in mijn hart op dit moment dat ik het niet in je hart kan leggen. Maar de liefde van Christus dringt mij. Want ik eindig met een vraag waar ik mee begonnen ben. Wat heeft Goede Vrijdag en wat heeft Pasen nou uitgewerkt in je leven? Ben je nou nog steeds een twijfelaar? Of zeg je vanmiddag, mijn Heer en mijn God, in aanbidding voor de koning. Daar gaan we. En dan is blijdschap je deel. Zo mooi, 1 Petrus 1, daar sluiten we mee af. Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Is dat mooi of niet? Maar ik zie hem wel in de belofte van het evangelie. En ik heb liefde tot hen. Er is een relatie. Geen religie hoor. Daar heeft God niks mee. Relatie. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, overgave, vertrouwen en algelovende, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is de wil van God. Ken je die vreugde in je hart? Brandt het in je hart? Dat je vanmiddag zegt, Heer Jezus, ik wil gewoon tegen u zeggen, ik hou van u. Ik heb u lief omdat u mij eerst heeft lief gehad. En ik wil tekst en uitleg geven van wat er in maak is. Al gelovenden hebben het leven. En alsof dat nog niet genoeg is, de Heere God geeft nog een portie vrede bij. Dat is toch leven? Nee. Rust en vrede. En dan vers 9. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof. Geweldig, indrukwekkend. Namelijk de zaligheid van uw ziel. Daar word je stil van, hè? Dus de Heer gaf zijn leven en hij geeft het leven. En dat tot in eeuwigheid. Waar ga je nou voor? Mag ik nou daarmee afsluiten? Ga je nou voor het leven wat voorbij gaat? Opgaan, blinken en verzinken of zeg je nee na vanmiddag? Jacques, ik durf mijn handen nog niet in de lucht te steken als we gaan zingen zelf. Maar in mijn hart, ik aanbid hem. Als mijn Heer. En als mijn God. Nu zie ik het. Bedankt voor het eenvoudige voorbeeld. Ik kan de Heer Jezus niet langer van me afhouden. Ik zie vanmiddag dat hij de volkomen betrouwbaar is. En mijn vertrouwen meer dan waard. En daarom zeg ik. Wie dorst heeft, die komen. En die wil, die drinken en die nemen van het water van het leven.